Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 71 en daarvan het 14e vers. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid die zoveel glans verspreidt, zo heerlijk schittert uit den hoge. Psalm 71 vers 14. Nu zal worden voorgelezen Romeinen 3, de versen 21 tot en met 31. Romeinen 3, vers 21 tot en met vers 31. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorheid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 72 en daarvan het zesde vers, 72 vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Gemeente, we willen vanmorgen weer opnieuw stilstaan bij Romeinen 3. En vanmorgen willen we uw aandacht bepalen bij vers 23, 24 en 25, het eerste gedeelte. We lezen daar het volgende. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit gaat weer opnieuw over de rechtvaardigheid Gods. En we zien dan in deze drie versen in de eerste plaats dat allen hebben gezondigd. We lezen in de tweede plaats dat die rechtvaardiging geschiedt om niet uit zijn genade. En we lezen in de derde plaats dat het geschiedt door het geloof. Vers 25. Dus het gaat vanmorgen weer over de rechtvaardigheid Gods. In de eerste plaats hebben allen gezondigd. In de tweede plaats is dat om niet uit zijn genade. En in de derde plaats is dat door het geloof. De gemeente, we hebben de vorige keer ook stilgestaan bij de rechtvaardigheid Gods. En we hebben de vorige keer gezien dat dat betekent hoe een zondig mens weer in een goede verhouding komt met God zijn schepper. Dat is de rechtvaardigheid Gods. Dat u dat goed onthoudt en dat het daarover gaat in de brief aan de Romeinen. Hoe wij dus weer worden hersteld in de gunst en in de gemeenschap met God. En nu lijkt het me goed om eerst eens even een paar voorbeelden uit de Bijbel te noemen van mensen die dat ook hebben ontvangen. Laat ik eerst een voorbeeld noemen uit het Oude Testament. Het voorbeeld van Abraham, waar Paulus ook in Romeinen 4 op terugkomt. Want we lezen in Genesis 15 vers 6, en hij, dat is Abraham, geloofde in de Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Genesis 15 vers 6, daar staat dat Abraham op God vertrouwde en op Gods belofte, namelijk dat hij een zoon zou krijgen, dat de Heer hem zou beschermen, ik ben uw loon zeer groot, en dat eenmaal de Christus der Schriften zou komen. En hij geloofde in de Heer. En dan is het vervolg dat Abraham op die manier in de goede verhouding komt met God. Want er staat in de Bijbel, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Hij stond op deze manier weer in de juiste verhouding tot God. Abraham vertrouwde niet op zichzelf. Hij zei ook niet, ik hoop dat Sara nog eens een kind krijgt of dat we dat kunnen regelen. Heeft hij later wel gedaan, maar nu niet. Nee, Abraham vertrouwde op God. Zonder enig aanmerken. En op die manier stond hij recht voor God. Voorbeeld uit het Oude Testament. Ik zal u nog een voorbeeld geven waarin ook die rechtvaardigheid en die gerechtigheid zo heel belangrijk blijkt te zijn. Een voorbeeld uit de gelijkenis van de Heer Jezus. Want misschien denkt u bij dat voorbeeld van Abraham, dat was de vader aller gelovigen. Dat was iemand die heel ver gevorderd was in het leven des geloofs. En misschien denkt u, maar zo ver ben ik nog niet gevorderd. Of ik ken dat geloof nog niet eens. Dan zal die rechtvaardigheid Gods voor mij nog wel onbereikbaar en ook misschien niet eens noodzakelijk zijn. Ik geef u een tweede voorbeeld en dat is bij een beginnend gelovige. De Heer beeldt dat uit in een gelijkenis. Die gelijkenis vinden we in Lucas 18, vers 13 en 14. Daar staat, en de tollenaren van verre staande wilden ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst zeggende, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, dat is de heer Jezus dus, deze ging af, gerechtvaardig in zijn huis, meer dan die, fariseer. Want een ieder die zichzelf verhoogt, hè, die zegt van ik hoor erbij en ik weet het beter en dat soort dingen. Ieder die zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus die man die daarachter in de tempel staat en ons door de Heer Jezus wordt getekend. En zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Die ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Die stond dus weer in die rechte verhouding met God. Dat is een beginnend gelovige. Moet u ook eens onthouden. Of u dat ook kent in uw leven. Abraham, de tollenaar. En tenslotte de apostel Paulus in een van zijn latere brieven. Dan heeft hij het over zijn eigen leven. En dan lees ik in Filippenzen 3 vers 9. En dan gaat het over Christus en zijn persoon. En dan schrijft Paulus, en in hem gevonden worden. Dus Paulus zegt dat ik een onderdaan van koning Jezus mag zijn. Dat is mijn grote begeerte. In hem gevonden worden. Niet hebben de mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Kijk, dat is nu het verlangen en het leven van de apostel. Dat hij niet roemt op zijn eigen rechtvaardigheid, zijn goede werken, wat hij allemaal weet en wat hij allemaal kan. Nee, maar dat hij de rechtvaardigheid Gods in Christus, dat zijn troost, dat zijn houvast is in leven en in sterven. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. En daar krijg je deel aan door het geloof. Gemeente, dat zijn nou drie voorbeelden uit de Bijbel, waaruit blijkt hoe belangrijk dat is, de rechtvaardigheid Gods. Je komt het tegen bij Abraham in het Oude Testament. Je komt het tegen in het onderwijs van de Heer Jezus bij de tollenaar. En je komt het tegen in het leven van de apostel Paulus. Laten wij er dan ook diep over nadenken en ons persoonlijk de vraag stellen of wij deel hebben aan die rechtvaardigheid. En dan heeft de apostel ons de vorige keer geleerd en onderwezen, tot allen en over allen die geloven. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En dan niet voor alle mensen, maar dan tot allen en over allen die geloven. Paulus bedoelt alleen door het zaligmakende geloof en de beoefening daarvan. Goed, zo staat dus een zondaar weer recht voor God. U heeft misschien de hele week wel over deze dingen nagedacht. U heeft er misschien ook wel over gebeden. Want u zou natuurlijk, als je zo'n preek hoort, kunnen zeggen, Heere, nou mis ik dat ware geloof. Zou u me daarin onderwijs willen geven? En zou u me dat willen schenken? Want ik heb vanuit uw woord gehoord, tot allen en over allen die geloven. Misschien heeft u bij uzelf wel de conclusie getrokken, ik mis de beoefening van dat geloof. En heeft u ook veel te bidden gehad deze week? en te vragen of de Heilige Geest u weer opnieuw wat beoefening van dat geloof wilde schenken. Want geloven wordt in de Bijbel vergeleken met eten. Nou, eten, dat moet je niet één keer per jaar doen. Dat moet je elke dag doen. Geloof wordt in de Bijbel vergeleken met drinken. En u weet allemaal wel dat we niet moeten ophouden met water drinken. Want dan gaan we sterven. Zo ook is geloven voor de kinderen Gods zeer nodig. Tot allen en over allen die geloven. Dat geloof is een geschenk van de Heilige Geest, ook de beoefening ervan. Maar de Heilige Geest, dat hebben we vorige keer ook gehoord uit onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14, wil dat nu werken door het gebruik van de middelen. Door de verkondiging van het evangelie, door het horen, lezen, overdenken van het woord. Gemeente, zo komt nu de boodschap van de rechtvaardigheid Gods tot ons. Bent u ook jaloers op Abraham, op de tollenaar en op Paulus, die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden en die zichzelf verhoogt en zegt, ik ben een stuk beter dan bijvoorbeeld iemand anders in de kerk, ik heb een veel scherper inzicht, die zal vernederd worden. Dat zegt ons de Bijbel. En koning Jezus die houdt van arme mensen die in hun armoede buigen aan zijn gezegende voeten. Hij roept het ons toe. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Tot allen en over allen die geloven. En dan gaat de apostel Paulus in Romeinen 3 verder. En dan lezen we in vers 23. Want. Hij gaat dus die grote waarheid van vers 21 en 22 onderbouwen en uitleggen. Ik roep nog even in herinnering aan wie de apostel schrijft. Hij schrijft aan de gelovigen in Rome. Jonge christenen. Die misschien een jaar of 5 geleden, of misschien 10 jaar geleden, of misschien een maand geleden tot het geloof zijn gekomen. En deze mensen, die dus weten van dat grote geheim in hun leven, hebben onderwijs nodig. Hoe de relatie met God hersteld wordt. Hoe hun leven weer vernieuwd wordt. Hoe ze in gehoorzaamheid aan de Heere zullen leven. En dat onderwijs wordt ons geschonken door de Heilige Geest in de brief aan de Romeinen. Weer in die rechte verhouding met God. Hoe is dat nou mogelijk? Wel, schrijft Paulus in de eerste plaats. Laat ik nog eens herhalen wat ik hierboven heb gezegd in vers 19. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Dat wordt dan in vers 23 weer herhaald, want zij, en dan bedoelt de apostel Joden en heidenen. Kijk, Paulus is Jood. Paulus was een fariseer. En de essentie van het fariseese denken is, wij zijn beter dan alle andere mensen. En God heeft een uitverkoren volk op aarde en dat zijn de fariseërs. En vooral de strenge fariseërs. Dat zijn de allerbeste mensen voor God. En zo maakten die fariseërs en die wetgeleerden allemaal onderscheidingen. En wat zegt nou Gods woord? Wat leert de Heilige Geest? Want zij, die heiden in Rome, die mensen die niet eens besneden waren, die zich ook helemaal niet hielden aan die enorme hoeveelheid wetten die de Joden zo belangrijk vonden, ceremoniële wetten. Hoeveel stappen je op de zondag, Sabbat mocht doen, wat je wel en niet mocht eten en hoe je het eten moest klaarmaken enzovoort en welke dagen je allemaal moest onderhouden. Paulus veegt al die mensen op één hoop, want zij hebben allemaal gezondigd. En dan laat Paulus ons zien hoe God naar het mensdom kijkt. En wat God in het mensdom vindt vanaf Adams zondeval. En dan hebben alle mensen gezondigd. Dat is een belangrijke, ingrijpende en schokkende waarheid. Ik hoop niet dat u denkt dat ik hier pleidooien ga houden dat u zondags maar naar het zwembad moet gaan. Ik hoop niet dat u denkt dat we bijvoorbeeld maar slordig moeten gaan leven. Dat zal ik u nooit zeggen. Maar weet u wat ik u wel zeg? We hebben van de week gehoord over Afghanistan. Daar sterven mensen op een vliegveld. We hebben gehoord van Haiti waar een aardbeving is geweest en meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. En je overigens weinig overleest in de krant. Maar er zijn veel meer mensen omgekomen dan in Afghanistan, in Haiti. We lezen over in ons land wat er allemaal gebeurt. En hoe men in de kabinetsformatie bezig is om alles wat nog aan het christelijke herinnert weg te doen uit onze samenleving. En als je dat nu allemaal leest en hoort, dan zou u onwillekeurig de idee kunnen krijgen. Dan doen wij het toch als kerk wel een stuk beter. Dan heeft God toch wel een hoop plezier van ons. En ik zeg het bewust zo dat u het snapt. Het is een gedachtegemeente die onwillekeurig indringt, ook in mijn leven. Dat ik denk dat God wel een hoop plezier heeft van mijn preken. En dan plotseling staat er in de Bijbel. Want ze hebben allen gezondigd. Dus u ook, hè? Ik ook. Niemand wordt door de apostel uitgesloten. En wat hij in vers 19 zei, dat herhaalt hij in vers 23. De hele wereld ligt verdoemelijk voor God. De zonde houdt niet op bij de kerkmuur. De zonde houdt niet halt bij de buitenkant van onze jas. De zonde dringt door in ons hele leven en in ons hele hart. Zelfs van de meest godsdienstige mens. En ze hebben allen gezondigd. Die zonde is algemeen. Nee, zo heeft God de wereld niet geschapen. Maar zo hebben wij het door de zondeval in Adam gemaakt. En dat woekert voort als een kanker in ons leven. Ben nu er al aan ontdekt. Dat hoe mooi de buitenkant ook al is, er een kanker woedt in uw ziel. Bij de een komt dat wat meer naar buiten dan bij de ander. Maar elk mens, elk kind van Adam, valt onder deze boodschap van de apostel. En ze hebben allen gezondigd. De zonde is algemeen. De zonde is ook gevarieerd. Er zijn niet maar een paar zonden die heel erg zijn. Bijvoorbeeld moord, of een verkeerde godsdienst, of een verkeerd levensgedrag. Zonden waarop we eens extra de nadruk kunnen leggen. Nee, gemeente. Echt, de zonde kent een eindeloze variëteit. Er zijn allerlei zonden. Ik heb dat al meer gezegd, ik ga dat nou niet herhalen. Het is begonnen in Genesis 3. En het is begonnen met ongehoorzaamheid. Dat wil ons de Bijbel vertellen. En dat kom je tegen in de wereld op een verschrikkelijke manier. Kom je ook tegen in de kerk. Dan kwam u het al tegen in uw hart. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn aan het heilspoor afgegaan. En dat u niet alleen zondigt tegen Gods goede en heerlijke geboden. Maar dat het evangelie ons leert dat we ook zondigen tegen Gods liefde en genade. Omdat we daar geen zin aan hebben. Wijk maar van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Gemeente, de zonde komt in een eindeloze variëteit tot ons. En de Heer leert het al zijn kinderen hoor. Hoe verder ze op de levensweg komen, hoe dieper de Heilige Geest afdaalt in hun leven. En dus te meer komen achter. Maar één soort mensen binnen zal komen. En dat zijn arme zondaren. Die behouden worden om Jezus wil. Dat is een hele belangrijke waarheid. Die ons hier in vers 23 wordt geopenbaard. De zonde is algemeen. De zonde is gevarieerd. De zonde is ook afschuwelijk. Ja, ik gebruik maar gewoon dat woord, want dan snappen we het misschien. De zonde is in het oog van God afschuwelijk. Misschien hebben we er niet zoveel last van. Misschien hebben we er onderling ook niet zoveel last van. Misschien kunnen we er ook wel mee leven. Het is zelfs zo gemeend, door de zonde is een mens net een vis in het water van de zonde. Dat dit wordt ons element. Ik vind het eigenlijk wel plezierig een beetje zondigen. Ja, een klein beetje dan. Is een beetje roddelen. Een beetje lelijk spreken achter de rug van iemand om. Ja, maar er staat toch in de 10 geboden dat we geen valse getuigen. Ja, dominee, dan moet u ook niet zo precies zijn. Dat luistert. U denkt dat God een God is die veel door de vingers ziet. En op heel ver weg is. Gemeente, zonde is in het oog van voor ons misschien wel aardig. En soms ook wel acceptabel. Maar zo denkt God er niet over. God is heilig. En de minste zonde is afschuwelijk in zijn oog. Zo heeft God ons niet gemaakt. Zo heeft God ook Adam en Eva en het hele mensdom helemaal niet bedoeld. De heilige God zoekt heilige mensen. Volmaakte mensen. Mensen die alleen leven tot zijn eer. God heeft uit de hemel neergezien of er iemand is die naar hem vraagt. Zo staat het in de psalmen. God heeft er niet één gevonden op één na. De Heer Jezus. Die wandelde volmaakt in deze wereld. Die was God en mens in één persoon. Maar verder zijn alle mensen onrein voor de heilige God. Jesaja, een van die groten in het koninkrijk der hemelen, die zegt, wij allen zijn als een onreine en onze misdaden voeren ons heen en weg. De zonde roept ook Gods toorn op. God is niet alleen een heilige, maar ook een rechtvaardige God die de zonde zal bestraffen. Hoe erg, hoe diep. Nou gaat u naar het kruis van Golgotha. Daar zien we hoe God de zonden bestraft. En hoe hij zelfs zijn eigen zoon, zegt Paulus, niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. We ontmoeten in de Bijbel een rechtvaardige en een heilige God die de zonde afkeurt, veroordeelt. De hele wereld is verdoemelijk veroordelenswaardig voor God. En ze hebben allen gezondigd. Gemeente, als dat zinnetje een beetje betekenis krijgt in ons leven, dan ben je onmiddellijk verlost van een grote mond. Dan wordt een mens zo klein. Dan staat hij, zit hij nog liever onder de preekster dan erop. Schrompelt hij weg voor de grote God. Ik heb net Abraham genoemd. Weet u wat Abraham zegt? Als hij tot God nadert, daar ik stof en as ben. Snapt u? Hij stond recht voor God en hij zegt, daar ik stof en as ben. Voor die heilige en grote God. En ze hebben allen gezondigd. De zonde is algemeen. De zonde is gevarieerd. De zonde is in Gods oog afschuwelijk. En dan voegt Paulus er nog iets aan toe. En dan lezen we in de Bijbel. En derven de heerlijkheid Gods. Dat is een beetje een moeilijk zinnetje. En daarom is het goed om dat uit te leggen. Dat woord derven, dat betekent, als we de kanttekening lezen, en komen niet. Dus u mag ook lezen, en komen niet tot de heerlijkheid Gods. En de heerlijkheid Gods, daar mag u de hemel voor lezen. Dat is de plaats waar God zijn heerlijkheid openbaart. Dus Paulus zegt, we hebben en ze hebben. Dus de hele wereld heeft gezondigd en komt niet in de hemel. Dat staat er eenvoudig gezegd. Gemeente, als u gaat sterven, dan wilt u natuurlijk allemaal graag naar de hemel. Ja, want naar de hel, dat is zo naar. Klinkt ook zo naar. Dan staat hij zomaar in de Bijbel. Iedereen heeft gezondigd. En komt niet in de hemel. En dat wijst ons op nog iets. Dat wil ons wijzen op de ontzettende gevolgen van de zonde. En komen niet in de hemel. Jongens en meisjes niet. Vaders en moeders niet. Ouderen niet. Dominees niet. Ouderlingen niet. Diakenen niet. Komen niet in de hemel. Dat staat ook hier in de Bijbel. God heeft dat laten opschrijven. Om ons te onderwijzen en te waarschuwen. Er komen niet per ongeluk mensen in de hemel. Want we hebben allemaal gezondigd. En komen niet in de hemel. Misschien vindt u dat wel een beetje hardvochtig van de Heilige Geest. Dat er nou toch zulke dingen staan in het evangelie van liefde en genade. Dominee, vertel ons nou toch eens wat fijne dingen. Oh ja, dus dan gaan we dit schrappen uit de Bijbel. Dan hebben we dit onderwijs uit vers 23 niet nodig. Zou u dat willen? Dat ik hier de preekstoel op kom en zeg, nou, ik geloof wel dat het wel goed komt met u. Ja hoor. Ja, maar vindt u, oh, dat slaan we dan even over. Gemeente, de zonde heeft een ontzettend gevolg. Namelijk, het tegenovergestelde van niet naar de hemel, dit is de hel. In het paradijs hebben de mensen gekozen voor de duivel. En zijn ze het eigendom geworden van de duivel. En als er niks gebeurt, als wij niet weer worden hersteld in die goede verhouding met God, dan zal dat zo blijven. En dan mag dat ons wel doen verschrikken en ook doen aansporen en komen niet in de hemel. Gemeente, dit staat niet in de Bijbel om ons moedeloos te maken. Dit staat ook niet in de Bijbel om straks naar huis te gaan en zeggen, nou, de dominee was er vanochtend, is een flinke degelijke preek en zo. Nee, daar staat het allemaal niet voor in de Bijbel. En daar zeg ik het ook niet voor. Dit staat in de Bijbel om ons uit te leggen hoe groot, hoe diep en hoe rijk dat wonder van de rechtvaardige Gods is. Waar God nou zijn zondaren vandaan haalt. Waar God nou mensen uit losmaakt en wegtrekt. Luther schrijft ergens in de Galatenbrief, in zijn uitleg op de Galatenbrief. God haalt zijn kinderen langs de rand van de hel. Beetje cru natuurlijk, begrijp ik ook wel. Maar het staat hier toch ook in vers 23. Gemeente, daar heb ik wat van vers 23 gezegd. Misschien zegt u, ik ben nog onbekeerd. Ik hoor nog niet bij al die mensen waarvan Paulus schrijft tot allen en over allen die geloven. Heb u van de week veel om over na te denken. Veel om over te bidden. En om u te haasten, te spoeden om uw levenswil. Want ze hebben alle gezondigd en komen niet in de hemel. Ja, nu zou ik een punt kunnen zetten. Dan heb je wel sommigen die zetten dan een punt. Die zijn daar tevreden mee en die gaan dan weer over tot de orde van de dag. Dat gaan wij natuurlijk niet doen. Want we zijn die grote verborgenheid van de rechtvaardigheid Gods aan het uitleggen. En vandaar dat de apostel verder gaat en zegt. En worden om niet gerechtvaardigd. We komen bij onze tweede gedachte. Dat brengt ons bij het om niet gerechtvaardigd. Maar laten we eerst eens samen zingen. En dat doen we uit Psalm 77, het zesde vers. 77 vers 6 zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En wat daar verder volgt. gemeente, nadat Paulus in vers 23 en de Heilige Geest ons heeft verteld wat de natuurlijke toestand is van elk mens, komen we nu in vers 24 bij de heilsboodschap. En onze kanttekeningen hebben ook bij vers 24 een opmerking geplaatst die ze hebben overgenomen uit het commentaar van Calvijn. En dan zeggen onze kanttekeningen vanaf vers 24, van hier verder beschrijft de apostel al de oorzaken en eigenschappen van de rechtvaardigmaking des geloofs die ons in het evangelie geopenbaard is. Dus vanaf vers 24 gaat de apostel vertellen van Gods genade, wat daarvan de oorzaak is en welke eigenschappen die rechtvaardigheid Gods heeft. Hè? Waar komt dat nou vandaan, dat mensen weer worden hersteld in Gods gunst en Gods gemeenschap? Hoe komt het nou dat Abraham, de tollenaar, en Paulus naar de hemel zijn gegaan? Hoe komt dat? Wat denkt u? Nou, even los van de Bijbel. Dat er een heleboel mensen straks in de hemel zullen aankomen. Nou, ik zei net al, dat zal niet per ongeluk gaan. Niet misschien en zo, nee. Er komen mensen in de hemel, hoe komt dat nou? Weet u wat, toen ik als kind, wat ik toen dacht, dat komt omdat je dominee bent. Dominee is allemaal naar de hemel. Ja. Dan ga je dominee naar de hemel, echt niet. Die wil God er ook helemaal niet hebben. U denkt misschien, ja, omdat ik kerkmens ben. Gedoopte mens. En let wel, het ambt van dominee is een groot ambt hoor. Uitdelen van de menen allerlei genade. En de doop is ook een groot voorrecht. Maar dat lees ik nu allemaal niet in de Bijbel. Er zijn dus wel grote voorrechten die belangrijk zijn, maar die ons nog niet in de hemel brengen. Integendeel. En nu ga ik me niet verder in op waar een mens allemaal van hoopt en denkt dat het tenslotte wel goed is met God. De een denkt omdat hij alle ervaringen heeft. Een ander denkt dat hij lid is van de kerk, weer een ander denkt dat hij een ambt bekleedt en weer iemand dan. Gemeente, ook weer de arglistigheid van ons hart. We denken van alles. Maar de Bijbel geeft het ware onderwijs. Wat staat er dan in het volgende vers? Lees maar rustig met mij mee, gemeente. En worden om niet gerechtvaardigd, worden dus weer in Gods gunst hersteld, worden dus net als Abraham en de tollenaar en Paulus als een kind van God aangenomen. En dat is in de eerste plaats om niet. Ja, wat bedoelt Paulus daarmee? Daar bedoelt hij mee wat voor hemzelf ook heel moeilijk was om te leren. Dat Paulus daar zelf niet aan kan bijdragen. Om niet door de werken der wet. Gemeente, dat is op zich al een grote waarheid. In het algemeen en in het bijzonder voor Gods kinderen. Dat wij nou helemaal er niets aan kunnen bijdragen. Dat mensen naar de hemel gaan. Maar dat dat nou allemaal voor 100% het werk van God is. En blijft. En van de Heer Jezus. Gemeente, dat is niet makkelijk om dat te leren. Dat leren we ook niet van onszelf. Dat heeft Paulus geleerd in Damascus. Dat leert de Heer als een kind. Een van die enorme waarheden uit de schrift. Dat God de eerste is. Hij begint. En hij blijft ook de eerste. We kunnen dat overal in de schriften lezen. Het begint al in Genesis 3. God zocht Adam en Eva op. Hij is de eerste. Wij zijn de eerste niet. En zelfs na ontvangen genade. De Heere zoekt op. Het komt bij hem vandaan. Daarom moet u ook getrouw naar de kerk komen. Daarom moet u ook getrouw in die Bijbel lezen. Niet om daar wat mee te verdienen. Maar om van God te horen. En om zijn geest in u te laten werken. Bij God vandaan. Een verrassend God. Een wonder doen God. En dan gaat Paulus dat nog wat verder uitwerken. Want dan lees ik om niet. Wordt die goede verhouding hersteld. Zoals bij Abraham, de tollenaar, bij Paulus. Uit zijn genade. Ja. Nu komen we in de Bijbel het woord genade op twee manieren tegen. We komen het tegen in de zin van God de Vader die uit genade zondaren verkiest, trekt uit de duisternis en brengt tot zijn wonderbaar licht. En in de tweede plaats komen we genade tegen als de verdienste van Christus. Hier bedoelt Paulus, gelet op het vervolg van onze tekst, die verkiezende, die ondoorgrondelijke genade die God vanuit de eeuwigheid voor heeft genomen. Gemeente, uit zijn genade dat de zondaren behouden worden. Dan zegt de apostel niet, kijk maar eens naar mij. Of kijk maar eens naar die. Dat doen wij graag, hè? Nee, dat is het. Kijk nou eens naar God. Zijn genade. Zijn vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. En God nou. Heeft omgezien naar die wereld vol met vijanden. Naar die wereld vol met mensen die naar hem niet vragen en van hem niks willen weten. En in die wereld heeft God zijn genade, zijn vrije gunst geopenbaard. En gemeente, dat is een hele wonderlijke zaak. Ja. Want tijdens de omwandeling op aarde van de Heer Jezus, lezen we in Johannes 4, dat hij moest door Samaria. Gods genade. Zocht een vrouw op die al 5 mannen had gehad. In Handelingen 8 lezen we over een kamerling. Een man die leefde aan het hof van de Candacee. En de hoven in die tijd waren afschuwelijke plekken van losbandigheid en goddelozigheid. God zocht die man op uit zijn genade. En God zocht Handelingen 9, de apostel Paulus op. Iemand die een prachtig godsdienstig leven had. En God pakte hem dat allemaal af. En zei, ik ben Jezus, die ga je vervolgd. En waarom heeft God dat gedaan? Uit zijn genade. Vrije gunst, die eeuwig God bewoog. We zingen ervan in Psalm 89. De Heere leert dat ook zijn kinderen. We lezen zelfs in de Bijbel, in de profetieën van Jeremia, dat Gods ingewand rommelt over Efraïm. Gemeente, dat is de God van de Bijbel. Die in zijn genade omziet naar vijanden. En dat doet u ook vandaag nog hoor. God laat genade preken. En God wil genade schenken. Maar het komt bij hem vandaan. Denk niet dat ook iets van u er nog toe doet. Dat is wel iets wat de Heer zijn kinderen leert. Alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid van de Heer Jezus Christus. En dan gaat de apostel verder. Hij gaat eigenlijk van de eeuwigheid naar de tijd. Wat gebeurt er dan hier op aarde? En dan lezen we door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft. Dan moet ik in de tweede plaats bij mijn tweede gedachte wat overzet. Dus het is die rechtvaardigheid Gods. Dat iemand dus weer door God wordt omhelst. Dat is genade. En dat is in de tweede plaats door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat woord verlossing, dat is in het Grieks een beetje een bijzonder woord. Daar zit in het Grieks het woord lutron in. Onthoud het, is lutron. En lutron, dat betekent, dat was ook een gewoon Grieks woord, een prijs. Kijk, je had in die tijd slaven. En als je nou een slaaf wilde kopen, dan moest je daar een bepaald bedrag voor betalen. En dat bedrag, dat heette een lutron. Nou, dat woord verlossing, dat heeft dus dat idee in zich van een bedrag wat ervoor betaald moest worden. Hoe worden nou zondaren weer in die rechte verhouding gebracht met God? Dan moet er voor de zonde van die zondaren betaald worden. Want zondaren hebben schuld. En ze hebben allen gezondigd. Dan moet die schuld betaald. En dan moet de wet gehoorzaamd worden. Abraham had schuld. En die moet betaald. Abraham wandelde niet altijd in Gods wegen. En dat wil God wel. En waar komt nou die prijs, die betaalprijs vandaan? Die betaalprijs is niet bij Paulus te vinden. Paulus heeft dat geld niet. Mozes heeft dat geld ook niet. Niemand op de hele wereld heeft dat geld. En nu zond God zijn zoon door de losprijs, door het betaalmiddel wat in Christus Jezus is. Van de eeuwigheid naar de tijd. Kijk, zegt de Bijbel. Er is een betaalmiddel. Er is een middel waardoor zondaren behouden kunnen worden. En dat is de losprijs die door de Heer Jezus is betaald. En gemeente, dat is het hart van het evangelie. Want dan gaan we even in die gedachte verder dan een prijs. Je hebt een hoge en lage prijs. Je hebt dingen die zijn heel duur en dingen die zijn heel goedkoop. Je hebt ook dingen die je mooi vindt, die je ervoor kunt kopen en die je wat minder mooi vindt. Door de verlossing. Door de losprijs die in Christus Jezus is. Gemeente, dit is het enige betaalmiddel. Denk niet dat er nog andere betaalmiddelen zijn. Want als u de hemel in wilt komen, los van dit betaalmiddel, de deur zit dicht. Echt. Ik zeg dat vanuit het diepst van mijn hart en gegrond op de schrift. Er is maar één grond die God in deze wereld heeft gelegd. En dat zijn de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. En buiten die zoen- en kruis wordt er geen zondaar behouden. Dat is de enige. Hij is ook een dure prijs. Want daarvoor moest de zoon zich vernederen. Daarvoor moest Christus naar het kruis van Golgotha. En daarvoor heeft hij zich, Paulus in de Filippenzenbrief, zichzelf vernietigd. Die prijs is zo duur. Die prijs is zo eindeloos groot. Dat de engelen dat al Gods kinderen er een eeuwigheid voor nodig hebben om dat wonder te gaan doorgronden en verstaan. Wat het Christus heeft gekost om in de kribbe te liggen, om hier rond te wandelen op deze aarde, om te sterven aan het kruis van Golgotha en daaruit te roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En om een eeuwige verlossing aan te brengen. Het is de enige. Het is een dure. Het is ook een dierbare losprijs. De verlossing. Deze betaling is volkomen genoeg. Daar heeft God de Vader geen verblijd. Dat hebben de engelen met verwondering aangezien. En dat is het enige wat Gods kinderen in deze wereld beminnen. Echt, ze krijgen een hekel aan zichzelf. Ze kunnen met wat godsdienstige dingen de eeuwigheid niet binnengaan. Het gaat om die persoon van de middelaar. En dat levende geloof in hem. U dan die gelooft, zegt Petrus, is hij dierbaar. U voelt dat er zou nog heel veel van te zeggen zijn. Hebt u ook de gekruisigde, die daar gewillig ging als de man van smarten, die de weg wilde gaan van het kribbe naar het kruis, die zich heeft overgegeven tot de dood des kruises. Hebt u die zaligmaker wel eens ontmoet? En hebt u deze Christus, de gekruisigde, van harte lief? Echt, gemeente, dit is de kinderen. Ze kunnen om dat kruisen, om die gekruisende Christus niet heen. Dat is hun leven. Daardoor staan ze weer recht voor God. En daar waar Gods geest werkt, valt de licht op vers 23. Maar ook op die gezegende persoon van vers 3:24. Door de losprijs die in Christus Jezus is. Dan voegt de apostel er in vers 25 nog iets aan toe. En dan staat er welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Eerst even dat woord verzoening. Als u thuis een Statenbijbel hebt met kanttekeningen, kunt u lezen dat daar hilasterion wordt genoemd in het Grieks. Tot een verzoening. Dat wijst naar het verzoendeksel in het Oude Testament. En nu heeft de apostel, het gaat dus over dat weer terugkomen bij God, hè? Abraham, kind van God, tollenaar, Paulus. Nu moet er in de eerste plaats prijs worden betaald. En dat is de verlossing die in Christus is. En in de tweede plaats, dat snapt een kind. Als je naar de winkel gaat en je wilt iets kopen en je legt 10 euro op de toonbank. En dan zegt die meneer: ja, maar het is 15 euro, dus daar kunt u het niet voor krijgen. Dat is te weinig. Dus dan krijgen we het niet. Dus je hebt aan de ene kant de losprijs en aan de andere kant de aanvaarding van de losprijs. Kunt u dat volgen? Want dat is wat de apostel bedoelt, hè? Hij heeft over de verlossing, de losprijs die de Heer Jezus heeft betaald, en vervolgens over de verzoening. En dan bedoelt de apostel dat God de Vader die betaling heeft aanvaard tot een verzoening. Christus heeft het gebracht. En God de Vader, dat noemen we verzoening, heeft die prijs geaccepteerd. Het is genoeg. Dat is verzoening. Dat werd in het Oude Testament uitgebeeld met het verzoendeksel. En dat wordt in het Nieuwe Testament bekend, doordat de Vader zijn Zoon weer opwekt uit de dood. Tot een verzoening. God de Zoon heeft betaald. En Christus stond weer op uit de doden. Tot verzoening. Het offer is door God aanvaard. En daar zegt de apostel van, dat moet nu worden voorgesteld. Welke God voorgesteld? Dus dat geaccepteerde zoenmiddel, dat wordt voorgesteld. En dan zegt onze kanttekenaar, voorgesteld in Gods eeuwige raad. En daarna door de uitvoering in de volheid des tijds. En eindelijk in de derde plaats door de prediking van het evangelie. Waar staat hij dan? God de Vader zegt, in deze zondige wereld, mijn Zoon brengt, gaat betalen. Door zijn kruisdood. Dat verlossingswonde, dat heb ik aanvaard. Dat heb ik al gedaan in de eeuwigheid, in de vrederaad, Gods eeuwige raad. Daar heb ik mijn Zoon aangesteld en omhelst als de middelaar Gods en der mens. Dat middel heb ik aanvaard toen het werd gebracht hier op deze aarde. Toen de Zoon werd geboren en menselijke natuur aannam en hij rondwandelde op deze aarde. In hem is de verzoening. En dat middel wordt nu ook in de verkondiging van het evangelie duidelijk. Dat is de evangelieboodschap. De apostel schrijft in 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. En gemeente, dat mogen wij u ook boodschappen. Christus heeft betaald. En in het evangelie laat God zien en horen dat hij dat middel heeft aanvaard. Dat is de boodschap van Gods eeuwige raad. Dat is de boodschap die klonk toen de Heer Jezus omwandelde op deze aarde. En dat is ook vanmorgen de boodschap in de verkondiging van het eeuwig evangelie. God de Vader komt in de Zoon tot zondige mensen. En de Heer Jezus zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Buiten Christus is er geen enkele zaligheid. Alleen in die gezegende persoon komen we in een rechte verhouding met God. Uit geloof tot geloof. En nu kom ik tenslotte bij mijn derde gedachte. Want dan schrijft de apostel ook nog, door het geloof in zijn bloed. Kijk even naar de klok. Het zijn misschien altijd niet makkelijke dingen, maar wel fundamentele dingen. In de eerste plaats allen gezondigd. In de tweede plaats om niet uit Gods genade. En in de derde plaats door het geloof. Nu weten we uit de Bijbel dat dat zaligmakende geloof een geschonken geloof is. Efeze 2 vers 8. Nu weten we ook uit de Bijbel dat het geloof wordt beoefend. En er zijn heel veel dingen in de Bijbel. En onder allerlei beelden eten, drinken, leunen, steunen, komen enzovoort. Dat geloof en de beoefening daarvan duidelijk wordt gemaakt. En Paulus zegt door het geloof tot allen en over allen die geloof en geloven, dat hoort voor de apostel bij elkaar. Hij onderscheidt het wel, maar hij verbindt dat heel duidelijk aan elkaar. Waar God het geloof schenkt, komt dat geloof ook tot beoefening door het geloof in zijn bloed. En dat wijst waar dat geloof zich dan op richt. Het geloof richt zich niet in de eerste plaats op de wetenschap dat ik wel naar de hemel ga en zo. Nee. Geloof richt zich ook niet daarop dat ik beter ben dan andere mensen. Integendeel, dat zijn allemaal uitingen van ongeloof. Het geloof richt zich op die gekruisigde middelaar. En mogen we daar tenslotte dan ook nog iets van zeggen? Vooral als het gaat om de geloofsbeoefening. Dat we in onze schande, in onze schuld, daar maar staan en daar maar lopen. Dat we nergens recht op hebben. Hoe komt het nou ooit weer in orde? Dat de Heer dan in het evangelie deze boodschap laat brengen. En dat soms, misschien wat van verre. Misschien dat we het ook allemaal niet onmiddellijk een goede naam kunnen geven. Maar dat het ons raakt. Dat genoeg, gemeente waar de Heere deze dingen werkt, komt dat in de regel wat onderscheidelijk, wat verschillend te liggen. Maar weet u wel, Gods kinderen, we allemaal weten. De een wat meer, de ander wat minder. Zonder Jezus zal het niet gaan. En dat wordt de grondtoon van uw leven. En dat is de wetenschap van dat functionerende en van dat beoefende geloof. Dan krijgt die zaligmaker waarde. En dat bedoel ik niet zomaar een beetje abstract en algemeen. Dat bedoel ik persoonlijk bevindelijk. De Bijbel gebruikt daarvoor het beeld van het huwelijk, van het goede huwelijk. En gemeente, wat kan een man verlangen een goed huwelijk naar zijn vrouw? Wat kan een vrouw verlangen naar haar man? Ik werd vanmorgen wakker. En zo verlangt de kerk des Heers naar de persoon van de zaligmaker. Want alleen in hem ligt het leven. En zo kunnen ze alleen maar blij zijn. Ze met de dichter van het Hooglied mogen zeggen, hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Dat zijn die persoonlijke geloofsomgangen met die gezegende middelaar Gods en der mensen. En weet u wat nou het geheim is? Als we iets mogen zien en uit die persoon van de middelaar mogen ontvangen, dan zingen we ook Gods vriendelijk aangezicht. En vrolijkheid en licht voor al de oprechte harten. Zeg, er is een zaligmaker. Het evangelie wandelt hij in uw midden. En er roept het zondaren toe. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Amen. De slotzang, gemeente, dat is Psalm 73 en daarvan het laatste vers. 73, het laatste vers gaan we samen zingen. collecten zijn vandaag voor de Diaconiekerk een schulddelging. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de basisscholen in Woudenberg, Hoevelaken en Amersfoort. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.